In verband met ons onderwerp vanavond zou ik graag twee gedeelten willen voorlezen. Eén uit het Oude Testament, uit het boek Ezekiel, en één uit het Nieuwe Testament, uit het boek Openbaring. Allereerst uit het Oude Testament, uit de profetie van Ezekiel, te beginnen bij hoofdstuk 36. Gij nu, mensenkind, profeteer over de bergen van Israël. En zeg, bergen van Israël, hoort het woord des Heeren. Zo zegt de Heere Heere, omdat de vijand van u gezegd heeft, ha, eeuwige hoogten zijn in ons bezit gekomen. Daarom profeteer, zegt de Heere Heere. Juist omdat men u van alle kanten verwoest en vertreden heeft, opdat gij het bezit zoudt worden van het overblijfsel der volken, en omdat gij in opspraak gebracht en belasterd zijt door de mensen, daarom, bergen van Israël, hoort het woord van de Heere Heere. Zo zegt de Heere Heere tot de bergen, de heuvels, de beekbeddingen en de dalen, tot de woeste puinhopen en de ontvolkte steden, die voor het overblijfsel der omwonende volken tot buit en tot een voorwerp van spot geworden zijn. Daarom, zo zegt de Heere Heere, voorwaar, in het vuur van mijn naijver heb ik gesproken tot het overblijfsel der volken en tot geheel Edom, die met hartgrondige vreugde en diepe minachting mijn land voor zichzelf ten erfdeel hadden bestemd, om het volkomen uit te plunderen. Daarom profeteer over het land van Israël en zeg tot de bergen en de heuvels, tot de beekbeddingen en de dalen. Zo zegt de Heere Heere, zie, ik spreek in mijn naijver en in mijn grimmigheid, omdat gij de smaad van de volken hebt gedragen. Daarom, zo zegt de Heere Heere, zweer ik, voorwaar, de volken die rondom u wonen, zullen zelf hun smaad dragen. Maar gij, bergen van Israël, zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen, voor mijn volk Israël. Want nabij is hun komst. In de NBG-vertaling staat hier zijn komst, maar Zaghemmende vertalers vertalen hier hun komst, en dan slaat dat woord hun terug op de takken en de vruchten die gedragen zullen worden in het land. Want zie, ik ben voor u en keer mij tot u. Gij zult bewerkt en bezaaid worden. Ik zal de mensen op u talrijk maken, het ganse huis Israëls. De steden zullen weer bewoond en de puinhopen herbouwd worden. Dan vers 17. Het woord des Heeren kwam tot mij. Mensenkind, toen het huis Israëls nog in zijn land woonde, heette dat verontreinigd door zijn handel en wandel. Als de maandelijkse onreinheid, zo was hun wandel in mijn ogen. Daarom stortte ik mijn grimmigheid over hen uit, vanwege het bloed dat zij in het land vergoten hadden, en omdat zij het verontreinigd hadden door hun afgoden. Ik verstrooide hen onder de volken, zodat zij over de landen verspreid raakten. Naar hun handel en wandel richtte ik hen. En bij alle volken waar zij kwamen, ontheiligden zij mijn heilige naam. Doordat men van hen zeide, deze zijn het volk des Heeren, maar toch moesten ze weg uit zijn land. Dit deed mij leed om mijn heilige naam, die het huis van Israël onheilig had onder de volken in die gebied zij gekomen waren. Daarom, zo zegt tot het huis Israëls, zo zegt de Heere Heere, niet om uwentwil doe ik het, o huis van Israël, maar om mijn heilige naam, die gij ontheiligd hebt onder de volken in wier gebied gij gekomen zijt. Vers 24. Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen, en ik zal u brengen naar uw eigen land. Ik zal rein water over u springen en gij zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal ik u reinigen. Een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen, en ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven, en maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt, en naarstig mijn verordeningen onderhoudt. Gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. Gij zult tot mij tot de volk zijn en ik zal u tot de God zijn. Ik zal u van al uw onreinheden verlossen. Ik zal het koren roepen en het vermeerderen en geen hongersnood over u brengen. Ja, ik zal de vrucht van het geboomte en de opbrengst van het veld vermeerderen, opdat ge niet meer de smaad van hongersnood te dragen krijgt onder de volken. Dan zult ge terugdenken aan uw boze wandel en aan uw handelwijze die niet goed was. En ge zult van uzelf walgen om uw ongerechtigheden en uw gruwelen. Niet om uwentwil doe ik het, luidt het woord van de Heere, Heere, weet dat wel. Schaamt u en wordt schaamrood over uw wandel, huis van Israël. Dan hopen we straks nog iets te lezen uit hoofdstuk 37, maar nu wil ik met u gaan naar Openbaring 20. Openbaring 20, te beginnen bij vers 1. Ik zag een engel neerdalen uit de hemel, die de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand had. En ik riep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem 1000 jaren. En hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, omdat hij de naties niet meer zou misleiden, voordat de 1000 jaren volleindigd waren. Daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen, en ze gingen daar zitten, en het oordeel werd hun gegeven, en ik zag de zielen van hen, die om het getuigenis van Jezus en om het woord van God onthoofd waren, en die het beest of zijn beeld niet hadden aangebeden, en niet het merkteken aan hun voorhoofd en aan hun hand ontvangen hadden, en ze werden levend, en regeerden met Christus 1000 jaren. De overigen van de doden werden niet levend, voordat de 1000 jaren volleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Gelukkig en heilig is hij, die aan de eerste opstanding deel heeft. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en met hem de 1000 jaren regeren. Tot zover dit schriftgedeelte. In Psalm 2 hebben wij een heel bijzonder profetisch woord. Daar zegt de dichter dat de koningen der aarde ijdelheid bedenken, en dat de natiën woelen, en dat daar een taal naar boven klinkt, die zegt, laat ons hun touwen verbreken, hun banden van ons werpen. En dan klinkt daar de stem van God, die zegt, hij die in de hemel woont, lacht, en zegt, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion. U en ik leven vandaag in een tijd waarin die geest van oproer, die geest van afwijzing van elke norm, van elke band of moraal, werkzaam is over heel de wereld. Een tijd waarin allerwege wordt gezegd, weg met die oude christelijke normen, weg met de oude christelijke moraal, ieder doe maar wat goed is in zijn ogen. Je leeft maar zoals je wil. De enige norm die we kennen is dat je een ander niet op zijn tenen mag staan. Als je zo brutaal bent op de vragen waarom, of dat niet mag, weet niemand een antwoord te geven. Maar dat is vers 2. Die norm wordt dan gehanteerd. Die geest van revolutie en opstand tegen God, die waart al lang onder de mensen rond, maar heeft nimmer zo'n greep op het denken van miljoenen gehad als in onze dagen. Als we naar de geboorte ervan gaan kijken, dan komen we wat onze moderne tijd betreft terecht in de Franse revolutie. daar ligt de wortel, daar klonk het geen God en geen meester. Vrijheid, gelijkheid, broederschap der mensen, dat was het prachtige ideaal dat de scharen werd voorgehouden. Als je vandaag om de dag naar Frankrijk gaat, dan zie je dat ze er daar verder vanaf zijn dan dat ze ooit geweest zijn. Maar goed, dat is ook vers 2. Maar dat denken, dat bleef bestaan en dat heeft zich breed gemaakt vandaag de dag en is gemeengoed geworden bij ontzaglijk veel mensen. En daartegenover is er iemand in de hemel die lacht. Het is een ironische lach. Daar zit een zeker sarcasme in. Wie zijn die mensen wel die menen dat zij zichzelf hun eigen wetten kunnen stellen? En die menen dat ze God en zijn woord en de moraal die hij aan mensen voorhoudt eenvoudig van de kaart kunnen vegen. God zegt, je maakt een grote vergissing. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion. Er is een zekere parallel tussen onze dagen en de dagen van Israël in de tijd van het koninkrijk van Saul. Terwijl Saul zichzelf uitleverde aan een waarzegster en aan demonische machten, had God allang onder Israël een man die hij gezalfd had. De meesten wisten er niet van, hadden het helemaal niet in de gaten, dachten er niet aan. Maar hij was er wel. En God had zijn koning gezalfd. Saul kon doen wat hij wou, de Filistijnen konden doen wat ze wilden. Dat veranderde niets aan de zaak. En op Gods bepaalde tijd trad die koning voor het voetlicht. En veranderde op slag de hele situatie in Israël. In weinige jaren tijd. 7 jaar heerste hij in Hebron en daarna over alle 12 stammen van Israël. Zo is ook nu een door God gezalfde koning. Toen Paulus in Thessalonica kwam, toen leerde hij dat er een koning was. Een koning nu zittend in de troon van God. Een koning die te horen had gekregen, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gesteld hebben tot een voetbank voor uw voeten. Die koning is de Heere Jezus Christus. De wereld rekent nog wel niet met hem. En de wereld zegt, afrekenen met heel die christelijke moraal. We leven in het na-christelijke tijdperk. We laten ons niet langer ringeloren. Maar God zegt, ik heb mijn koning gezalfd. En hij heeft hem gezalfd over Sion. Dat is een hele merkwaardige uitdrukking. Dat is een plaatsbepaling. Als je wilt weten waar Sion is, dan moet je naar de Joodse rabbijnen gaan. Of je kunt ook naar je Bijbel gaan. En dan zul je ontdekken dat dat een heuvelrug is in Jeruzalem. Onderwerp waar ik vanavond over moet gaan spreken, had dan ook nauw verband met de terugkeer van de stammen van Israël naar het oude land Kanaan, het beloofde land aan vader Abraham. Maar daarover in deze tijd spreken, dat is nog niet zo eenvoudig voor veel mensen. We zitten namelijk opgezadeld met een hele merkwaardige ontwikkeling die in de kerkgeschiedenis heeft plaatsgevonden. Als ik hierover zou moeten spreken in pakweg de 2e eeuw na Christus, dan zou ik weinig moeite hebben om aan mijn gehoor duidelijk te maken wat de Bijbel hier in deze hoofdstukken die we samen lazen zei. Maar als je het nu moet doen, dan wordt dat voor veel mensen een heel verrassend nieuw en merkwaardig geluid. De eerste kerkvaders hadden met ons onderwerp echt geen moeite, en ik denk dat ik met hen geen moeite zou hebben, als ik erover sprak zoals ik het nu vanavond zal doen. Ik spreek in precies dezelfde geest. Maar in de loop van de eeuwen is het denken van de kerk over deze zaak op een zeker moment radicaal veranderd. En ik moet toch eerst al even met u in de historie kijken, alvorens verder iets over deze profetische schriftgedeelte te gaan zeggen. Dan moet ik u meenemen naar de jaren 310, 312, in die orde van grootte, steek niet op een jaar, toen de christenvervolgingen in het Romeinse Rijk met de laatste christenvervolgende keizer, Diocletianus, tot een einde kwamen. Deze man, claimde voor zichzelf dat hij de Bijbel in zijn rijk had uitgeroeid. Het feit dat wij het met een van onze neus zitten, maakt wel duidelijk dat hij zich daarin grondig had vergist, al had hij er wel heel erg zijn best voor gedaan. Daarboven waren in die christenvervolging miljoenen mensen in het Romeinse Rijk omgebracht. Volgens sommige historici, maar ik moet voorzichtig zijn, er zitten hier ook een en ze spreken elkaar wel eens tegen. Ja, volgens sommige historici, dan waren ongeveer 5 miljoen mensen in dat Romeinse Rijk omgebracht. Dat betekent zo'n 10% van de bevolking. Dat geeft ons enig idee van de hevigheid van deze christenvervolgingen. Maar een nieuwe Romeinse keizer was aan het bewind gekomen. En hij stond voor een zeer kritieke veldslag. En toen kreeg hij op zeker moment een visioen. En bij dat visioen zag hij een kruis in de wolken. En hij hoorde een stem die tegen hem zei, in dit teken zult gij overwinnen. En dat was na de behaalde overwinning voor keizer Constantijn de Grote het signaal om een totaal andere houding tegenover de toenmalige christelijke kerk in te nemen. De vervolgingen hielden op, en dat niet alleen, maar uiterlijk zwengte deze keizer naar het christendom toe, alhoewel hij pas vlak voor zijn sterven op zijn sterfbed zich heeft laten dopen. Hij heeft wel altijd een dubbelzinnige houding ingenomen, omdat hij als keizer van dat grote wereldrijk zijn gehele bevolking te vriend wilde houden. Hij moest een keizer zijn voor heidenen en een keizer voor de christenen. Zelfs de munten die hij liet slaan, lieten dat getuigenis duidelijk blijken. De ene kant gaf een christelijk symbool en de andere kant van de munt gaf een heidens symbool te zien. Deze keizer dan, die ging er al ras toe over om de leidinggevende figuren uit de christelijke kerk ook te plaatsen op leidinggevende posities in zijn keizerrijk. Kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, bisschoppen, met de littekenen van de martelingen nog in hun lichaam, kwamen te zitten op de regeringszetels van dat grote Romeinse Rijk. Het was zelfs in vele gevallen heel verstandig om christen te worden, dan kreeg je eerder een lucratief baantje in die administratie. Dat duurde zo verscheidene tientallen jaren, en toen kwam er in dat Romeinse Rijk een figuur tot bekering, wiens naam later in de kerkgeschiedenis bekend zou worden bij praktisch alle gelovigen. Het was een man die vanaf zijn jongelingsjaren een ruig leven had geleid, geloof van zijn ouders vaarwel had gezegd, de wereld was ingetrokken en diep in de zonde had geleefd. Maar naar ik meen op 39-jarige leeftijd kwam Augustinus tot radicale bekering. En hij leerde de rechtvaardigmaking door het geloof in de Heer Jezus Christus kennen en aanvaarden. Toen werd hij een toegewijd christen. Hij was een zeer intelligente man, een belezen man, en in korte tijd bekleedde hij reeds een ereplaats onder de christenen. Hij is bij katholiek en protestant bekend als de grote kerkvader Augustinus. En deze Augustinus die keek naar de situatie waarin hij nu als christen in de kerk zich in het Romeinse Rijk bevond. Terugblikkend naar het verleden moest hij constateren, er heeft een radicale verandering plaatsgevonden. En dat heeft hem gevoerd tot het denken dat de opvatting en verwachting die er bij de vroegere kerkvaders leefde, een opvatting die erop neerkwam, dat de wederkomst van Christus moet worden verwacht en dat hij als Messias zou verschijnen om op deze aarde zijn koninkrijk op te richten, die opvatting, zo meende Augustinus, moest je anders gaan bekijken. Hij kon met die opvatting niet goed meer uit de voeten ten aanzien van de situatie waarin hij zich meende te bevinden. Augustinus dacht zo. Tot voor kort werd de kerk vervolgd tot en met en stierven de christenen bij duizenden. En nu moet je zien wat een verandering. Christenen zitten op de administratieve regeringsposten van het Romeinse Rijk. Vrede heerst alom, van Spanje tot ver in het oosten, van boven de Krim tot in Zuid-Egypte, een enorm rijk, en allerwegen was het de Pax Romana. Je kon er dwars doorheen reizen, van één eind naar het andere paspoort had je niet eens nodig. En alle wegen vond je christenen, die in volle vrijheid konden samenkomen. Er werden hun vroegere tempelgebouwen, die aan de afgoden gewijd waren, toegewezen om ze te gaan gebruiken als kerkgebouwen. In Egypte kwamen de basilisken te hun beschikking. En zo was er een enorme verandering te zien. En dat bracht Augustinus ertoe om zijn theologisch denken aan te passen aan de situatie waarin hij zich bevond. Daar moest hij dan wel een kunstgreep voor uitvoeren, maar die kunstgreep die bestond al. Die ontleende hij aan de Joden. Die kunstgreep bestaat hierin. Als u aan een Joodse rabbi uit het Oude Testament de profetieën voorleest, die spreken zoals wat we zojuist lazen, over het herstel van het land Israël, over de terugkeer van de 10 en de 12 stammen in dat land, over het feit dat er een Messias, een koning zal zitten, die heil zal brengen voor de hele wereld, op de troon van David in Jeruzalem, dan kunnen ze je tientallen profetieën uit het Oude Testament citeren, en ze zullen onmiddellijk met je instemmen, en ze nemen al die uitspraken naar de letter. Een jaar of 10 geleden was ik in Israël, en ontmoette ik zo een orthodoxe rabbi, een diepgelovig man. Toen we verder gingen praten, en er verwonderd over was dat ik die profetieën ook met hem letterlijk wilde aanvaarden, toen probeerde ik hem te wijzen op andere Bijbeluitspraken, die ons laten zien dat diezelfde Messias, die zal zitten op de troon van David, ook degene is die zal worden beladen met de zonden van zijn volk. Ik had nog maar 2 van zulke teksten geciteerd, of hij glimlachte flauwtjes en zei, ja, ik weet wel wat u nu gaat doen. U gaat nu proberen om mij te bewijzen dat de rabbi van Nazareth de Messias is die wij zouden verwachten. Toen keek ik hem aan en ik zei, gelooft u dat er niet? Ik had onder andere een tekst geciteerd uit Jesaja 53. De leidende knecht des Heren wordt daar geschilderd. En dan krijg je hij om onze ongerechtigheden verwond. Enzovoort. En dus vroeg ik hem, hoe leest u dat hoofdstuk dan? Oh, zegt u, dat is heel eenvoudig. Dat is de Messias niet. Hoe komt u daar nu bij? Dat zijn wij. Israël is die knecht des Heren. Dat moet je figuurlijk en in zekere zin geestelijk opvatten. Omdat Israël de drager is van de wet van God in deze wereld, daarom wordt het vervolgd. Ja, wat moet je dan zeggen? Ik heb de rabbi aangekeken en gezegd, het past mij met 19 eeuwen christelijke kerkgeschiedenis achter de rug, nauwelijks om tegenover u mijn mond open te doen. Maar toch wil ik u 1 vraag stellen. Israël, de drager van de wet, dit land waar we nu wonen, 80% van de mensen hier is atheïst. Noemt u dat dragers van de wet? Toen zweeg hij eerst even. Ze worden dan die mensen vervolgd omdat ze de wet hoog houden in de wereld? Daar wist hij direct geen antwoord op. Maar even later zei hij, ja, maar de Heere God, de Eeuwige, die rekent altijd met het gelovige overblijfsel uit zijn volk. En hoe ik in dat gesprek ook probeerde, tal van bijbelteksten die spreken over het lijden van de Messias, hem voor te houden, Zacharia, wat zijn dat voor wonden in uw handen? Hij schudde steeds het hoofd en hij paste dat op de representanten van het volk Israël toe. De profetieën over de heerschappij van de Messias nam hij letterlijk. En de profetieën over zijn lijden, die ging hij figuurlijk toepassen, vergeestelijk toepassen. En toen heb ik tegen deze rabbi gezegd, nu ja, ik ken dit systeem. Hij zei, wat doet u? Ik zei, nou, u keek straks zo verrast dat ik bereid was om de profetieën die spreken over de heerschappij van de Messias naar de letter te geloven. Ja, zegt hij, zulke christen heb ik nog nooit ontmoet. Ik zei, nou, ik ken er duizenden. Vele duizenden. Tienduizenden. Ik heb ze nog nooit ontmoet, zegt hij. En ik vond dat heel vreemd. Ik was er echt verrast door. Ja. Wil ik u nu eens wat zeggen? Er zijn inderdaad heel veel christenen, overgrote deel, die doen precies hetzelfde wat u doet. Dat hebben ze kennelijk van de Joden geleerd, van de Joodse rabbijnen. Hij zei, wat dan? Ze hebben een bepaald theologisch systeem, en als bepaalde bijbeluitspraken niet zonder meer in dat systeem passen, dan wordt niet hun theologisch systeem veranderd, maar dan worden die bijbeluitspraken gerelativeerd en aangepast aan het systeem. Dan maakt men zijn bijbeluitleg dienstbaar aan het theologisch bouwwerk dat men opgebouwd heeft. En dus zeggen die christenen, wij nemen alle profetieën die spreken over de heerschappij van de Messias in een figuurlijke en vergeestelijke zin. Dan is zijn troon, is de troon van God. En het land Kanaan, dat is niet deze tegenwoordige aarde met het land Kanaan, maar dat is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Enzovoorts. En ze nemen alle uitspraken in het Oude Testament die spreken over een lijdende knecht zeer letterlijk en passen die op de Messias toe. Ik ontdek nu alleen dat u dus precies omgekeerd doet. Dat is het enige verschil. Wat Augustinus deed, was dit. Hij paste precies dezelfde kunstgreep toe als de rabbi. Hij keek naar de situatie en hij kwam tot de conclusie, we moeten onze Bijbel anders gaan lezen. Alle profetieën die spreken over een herstel van Israël, over het land Kanaan, over het zitten van een koning op de troon van David enzovoorts, die moet je toepassen op de Heer Jezus en op de kerk, en dan ben je dus gedwongen om dat in een geestelijke zin op te vatten. En als de Bijbel spreekt over een duizendjarig rijk van vrede, moet je dat niet al te letterlijk nemen. Het gaat alleen om een grote tijdperiode. En wij leven nu in de Pax Romana. Daar is een vrederijk. En de kerk die kan heersen, die kan invloed uitoefenen. Het evangelie mag vrij gepredikt worden, dus de duivel is verbonden. We leven in die tijd. En zo kwam Augustinus ertoe een universele kerkopvatting op te bouwen. Eén kerk van Adam af, tot aan de laatste dag. En die kerk was in zijn dagen reeds dat duizendjarig vrederijk ingegaan. Het automatisch gevolg was dat er dus geen aparte toekomst meer voor Israël in dat systeem denkbaar was. En dat er ook geen aparte toekomst voor het land Kanaan in dat systeem paste. In de loop van de eeuwen is deze grondgedachte van Augustinus tot in de perfectie uitgewerkt en heeft ertoe geleid dat we te maken kregen met een christendom dat praktisch alle Joodse inzettingen uit het Oude Testament heeft overgenomen en ze voorzien heeft van een christelijke jas. Daarover in bijzonderheden treden behoort niet tot mijn onderwerp van vanavond, maar was op zichzelf buitengewoon interessant, zeker in deze omgeving. Daar ga ik dus nu verder niet op in. Ik heb u voorgelezen uit Ezechiël, een profetie die sprak niet over het volk, maar over het land. En dat heb ik met opzet gedaan. Verderop in de profetie hebben we het een en ander gelezen over het volk. En het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 37, gaat uitvoerig in op de toekomst van het volk. Maar ik ben begonnen met de versen die spreken over het land. Wie een beetje bekend is met de inhoud van het Oude Testament, die kan merken dat vanaf de roeping van Abraham volk en land onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Je vindt ze altijd samen. Abraham kwam in het land dat God hem wijzen zou, en toen hij daar gekomen was, zei de Heere God tegen hem, doorwandelt in zijn lengte en in zijn breedte, Genesis 13, Dit land zal ik u geven en uw zaad na u. Let op, daar staat niet dit land zal ik u geven in uw zaad na u, maar u en uw zaad na u in Genesis 13. En die belofte, die heeft God tegenover Abraham nog een keer letterlijk net zo herhaald. U en uw zaad na u. Hij heeft hem ook letterlijk zo herhaald tegenover Isaac en ook letterlijk zo herhaald tegenover Jacob. Dit land zal ik u en uw nageslacht geven tot een altoos durende bezitting. En dan ga je naar Handelingen 7. En dan staat daar de eerste grote christen martelaar, Sint Stefanus. Die staat voor de Joodse raad, de 70 oudsten. En hij moet zich daar verantwoorden wegens zijn getuigenis over de rabbi van Nazareth. En dan gaat hij een terugblik werpen op de geschiedenis van Israël. En hij begint bij Abraham. En hij zegt, de God der heerlijkheid. Dat is God. Hij is de God van de heerlijkheid. En hij wil zijn heerlijkheid ook laten schijnen op deze aarde. De God van de heerlijkheid die verscheen aan onze vader Abraham toen hij was in Ur der Chaldeeën. En hij riep hem naar dit land. En hij beloofde het hem te zullen geven. En hij gaf hem daarin geen voetstap. Genesis 7, Handelingen 7, vers 5. Daar hebben we een man vol van de Heilige Geest, wiens ogen open zijn voor de hemel, die kan zeggen, ik zie de Heer Jezus Christus staande ter rechterhand van God. Zijn aangezicht was veranderd als dat van een engel, en daar onder directe inspiratie van Gods Geest, zegt hij, hij beloofde te zullen geven, en hij gaf hem geen voetstap. Er is dus geen enkele Bijbeluitleg van het Oude Testament die ons veroorlooft om te zeggen, God heeft zijn belofte aan Abraham in de dagen van Salomo vervuld. We hebben een duidelijk getuigenis uit het Nieuwe Testament in Handelingen 7, dat God het niet gedaan heeft. Ergo, wat Abraham dan nu ook allemaal ontvangen mogen hebben, en hij heeft veel ontvangen, daar kun je zeker van zijn. Hij is bij Christus in de heerlijkheid. Maar wat hij ook ontvangen mogen hebben, God is hem nog altijd een belofte schuldig, met eerbied gesproken. Daar ligt nog een onvervulde belofte, een onvervulde profetie. En God is geen mens dat hij liegen zou. God heeft de eigen Abraham gezegd, dat land zal ik je geven. En dus zal hij het ontvangen. Trouwens, niemand minder dan de Heer Jezus Christus zelf bevestigt die gedachte in Matthäus 10, als hij zegt dat velen zullen komen van oosten en van westen en ze zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanliggen in de hemel, nee, in het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk van die koning die God gezalfd heeft en die vanuit de hemel komen zal en die in Jeruzalem in Sion zal zitten op de troon van zijn vader David. Als ik door het Friese land rijd, dan kom ik nog alles langs die oude terpen waarop de Friese kerkjes zijn gebouwd. Precies een heuvel van 1,3 meter hoog en daar staat een kerkje bovenop. Het is wel eens leuk om de gevelstenen van die kerkjes te bekijken, want er staat heel vaak een opschrift op. Ja. En als er een gereformeerd kerkje is, dan staat er het opschrift op uit Sion zal de wet uitgaan. Als ik daar zo voorbij rijd, ik zie dat erop staan, dan vraag ik me wel eens af, waarom zouden die mensen nou juist die tekst voor de gevelsteen van hun kerkje gekozen hebben? Omdat er in dat gebouwtje de wet van Mozes voorgelezen wordt. En beschouwen zij die terp of beschouwen zij zichzelf dan als Sion? Of zouden ze ook geloven dat wat God beloofd heeft onherroepelijk zal worden vervuld? Ooit sprak ik eens een organist in zo'n kerkje. En die man, die geloofde dat ook werkelijk. Toen ik bij hem in zijn kamer zat, zegt hij, meneer Vijverdraad, staat bij ons dan mooi op de gevelsteen van de kerk. En we zitten er zondags, en dan geeft de dominee mij het psalm op, en dan zit ik daar te spelen. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en knielen voor hem neer. Elk volk zal hem zijn lof betuigen. Enzovoort, enzovoort. Ja. U kent het misschien nog beter dan ik. Ja. Nou, ik geef nu het getuigenis van deze organist voor zijn eigen verantwoording, hoor. En dan zit je te spelen. Die schare die zingt dat uit volle borst. En meneer, naar de letter genomen, geloven ze er niet ene barst van. Net zo zei hij het. Ja, ik keek je met dat. Ik zeg, wat bedoel je? Hij zei, meneer, Sion ligt toch in Jeruzalem? En die vorsten die tippelen niet in de hemel rond. Zijn de kerkvorsten niet. Maar die vorsten zijn de vorsten van de volken hier op aarde. En die psalm spreekt ook van de volken op aarde. Maar dat geloven ze niet. Zij menen dat zij het geestelijk Israël zijn. Ik heb er al vaak met de dominee over getwist, zo zeggen, maar we schijnen het nooit eens te kunnen worden. Ik zei, ja joh, als je daar met je dominee zinnig over wil gaan praten, dan moet je de eerste kerkvaders van stal halen. Dan moet je naar Augustinus toe en dan moet je zijn uitspraken gaan vergelijken met de uitspraken van de oudere kerkvaders. En dan kun je bewijzen dat de kerk het niet altijd zo gezegd heeft zoals Augustinus het heeft gezegd. En zoals het in de kerk der eeuwen daarna altijd is beleden, ook in de protestantse kerken. Maar dat de eerste kerkvaders zich hielden aan hele duidelijke uitspraken uit het woord van God en die naar de letter namen. Zij geloofden inderdaad in een wederkeer van de Heer Jezus Christus op deze aarde en zij wisten dat er een troon in Jeruzalem zou staan. Hier in Ezechiël wordt gesproken over het herstel van het land Israël. Land en volk, die horen onverbrekelijk bij elkaar. Abraham kreeg het land toegezegd. En zijn nageslacht na hem. En God heeft die belofte nog steeds niet vervuld. Ze was nog niet vervuld in de dagen van Sint-Stefanus. En we zijn nu 19 eeuwen verder. En ze is nog nooit vervuld. Wil die belofte in vervulling gaan? Dan moet niet alleen dat volk terugkeren naar dat land. Maar dan moet zelfs een man als Abraham, een man als Isaac, een man als Jacob, uit de doden opstaan. Ja, die zijn nu in de hemel. En hun lichaam, dat is begraven. Vrij zeker kun je naar de graven nog gaan kijken in Hebron, ben er geweest. Het is nu een Mohammedaans heiligdom. Zoveel uur per dag mogen de Joden erbij, zoveel uur per dag daar bieren. Ja, interieur staan erboven. Een contrasterende zaak, we zijn toch wel een heelheid van het Vrede Rijk af, niet? Als je daar bij zo'n graf van Abraham staat, die hebt in mitrailleurs boven je hoofd staan. Ja, Augustinus is toch eigenlijk achteraf gezien, we willen niet hard vallen, maar achteraf gezien is hij toch wel een beetje erg naïef geweest. Hij had toch kunnen weten dat er buiten de grenzen van het Romeinse Rijk ook nog volken in de diepste barbarij leefden. Dat noemden ze ook de barbaren. Dat was hem niet onbekend. Maar daar rekende die niet mee. Natuurlijk was voor het besef van de mensen uit die tijd de wereld veel kleiner dan wij hem nu kennen. Maar dat neemt niet weg dat ze wisten dat er aan de grenzen van het Romeinse Rijk nog talloze volken leefden. Ze wisten ook dat er oudere beschavingen geweest waren. Daar was ook Augustinus niet onbekend mee. Maar dat heeft hij bij zijn theorie over het Vrederijk niet in het geding gebracht, helaas. En zo zijn we eeuwenlang doorgegaan in de kerkgeschiedenis met de gedachte, wij zijn de voortzetting van Israël, voor Israël bestaat geen toekomst meer. En al wat de profeten in het Oude Testament gezegd hebben, en zelfs wat je in het Nieuwe Testament kunt lezen, over een vrederijk, waarvan de wet uitgaat vanuit Jeruzalem, en de heerschappij van de Messias, vanuit Jeruzalem als het centrum van het godsdienstig leven der mensen op aarde, zal worden gevestigd. Dat moet je vergeestelijken. En dat moet je plaatsen in het licht van de hemel. En zeggen, de Heer Jezus zit nu de troon van God. En van daaruit zal hij straks over alles heersen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat deze gedachtegang, zo aan de zijkant even opgemerkt, dat deze gedachtegang tevens een kiem legde. Of liever gezegd, dat deze gedachtegang de deur op een kier zetten voor een hernieuwd antisemitisme, dat hoef je nauwelijks te verwonderen. Dat was de consequentie ervan. En we zouden maar een paar eeuwen verder zijn en de inquisitie zou de Joden in Spanje en in Portugal beschuldigen van godsmoord. en om die reden ze dwingen, desnoods met de brandstapel, om de christelijke doop te aanvaarden en hun oude geloof der vader af te zweren. Een van de oorzaken waardoor we hier in Nederland, na de middeleeuwen, zoveel Joods-Portugese mensen in Amsterdam kregen te wonen. En die lui waren nogal handige diamantslijper, daar is de hele diamantindustrie en later de tabaksindustrie van de grond gekomen. Calvinisme heeft namelijk voor deze Joden in de reformatorische tijden hier in Nederland de deur open gelaten. En zo vluchtten ze toen, voor zover ze nog overgebleven waren, uit Spanje en Italië naar hier. Daar werd een kiem van antisemitisme gezaaid. Dat zal Augustinus zelf zeker niet bedoeld hebben. Maar foute theorieën voeren altijd tot foute praktijken. Het ware beter geweest als de kerk in de daaropvolgende eeuwen zich gehouden had aan de leer van de rechtvaardigmaking door het geloof, die Augustinus nog heel duidelijk verstond en heeft voorgestaan. Die reeds helaas wel losgelaten. Die raakte zoek in de kerk. Het heeft eeuwen geduurd voordat een monnik die leer uit de brieven van Paulus weer tevoorschijn haalde. Maar deze opvatting werd overgenomen. Het heeft tot in de vorige eeuw geduurd voordat tal van christenen wakker werden, ze weer gingen buigen over de profetie en tot de conclusie kwamen: de Bijbel spreekt duidelijk over een terugkeer van Joden naar hun land. Iemand zal zeggen: maar meneer Vijvendraad, als ik dan de geschiedenis van het Joodse volk bekijk, dan zie ik dat er zo'n 125 jaar na Jesaja een deportatie heeft plaatsgevonden van het Noordelijk Rijk, het zogenaamde Tienstammenrijk, en dat er vervolgens, weer een dikke eeuw later, een deportatie plaatsvond, ruwweg zo'n 608 jaar voor Christus, van het Tweestammenrijk onder de wereldbekende keizer Nebukadnezar. Op de kaart zijn ze hier in beeld gebracht. U ziet hier de deportatie van het Tienstammenrijk, dat verdween naar Assyrië. Sporen daarvan zijn gevonden tot voorbij de Krim en zelfs tot in Leningrad, waar de graven van zulke mensen, Joodse graven, beter gezegd Israëlische graven, zijn gevonden. En we zien hier de deportatie, 150, 125 jaar later, van het Tweestammenkoninkrijk naar Babylon. Een overblijfsel daaruit van de 40.000 mensen, ruwweg, is teruggekeerd naar Israël onder Ezra en Nehemia, ruwweg 70 jaar later. Merendeel van deze Joden bleef rustig wonen waar ze waren, want daar hadden ze inmiddels aardig voor elkaar gekregen. Toen men in de ruïnes van Babel ging graven, toen vond men onder andere een geweldige gevelsteen, en daar stond op: Levi en zonen. Wat dacht u dat voor een zaakje was? Bankbedrijf. Rothschild. Ja, het is veranderd in die tijd. Die zaten daar goed en die hadden echt geen behoefte om terug te keren naar het beloofde land. Dat is maar een heel klein schimmetje wat terugkeerde. En dat heeft er ook maar tijdelijk gewoond. Want na de kruising van de Heer Jezus werd 40 jaar later Jeruzalem gewoest. En zo 135 na Christus, toen vond er een massale deportatie van Joden uit het land plaats. Alleen de allerarmsten bleven over. Het land werd volledig bezet door de Edomieten en door de andere stammen, volkstammen die daaromheen woonden. We hebben dat ook hier in die profetie gelezen. Hoe deze omwonende volken gedachten, we zien zo, eeuwige hoogten zijn in ons bezit gekomen. Nog in de vorige eeuw was Palestina een land dat stond onder de curatele van de sultan en was onder de macht van de Turken. Die liet een mooie spoorlijn aanleggen. Nou, ik meen zelfs helemaal tot Mekka toe. En als ze de locomotieven daar hout voor nodig hadden, dan was het Palestijnse land goed genoeg. Alle olijfbomen en alles wat aan groeide werd gekapt. En dan konden ze weer stoken en dan konden ze verder rijden. Dat land werd uitgeplunderd tot en met. Er woonden maar een handjevol Joden meer in de buurt van Jeruzalem. En het enige wat hun restte, dat was weeklagen bij de welbekende klaagmuur. En zo bleef het. Totdat in de vorige wereldoorlog, in 1916, een Engelse minister Balfour een verklaring aflegde dat als de Joden zouden medehelpen in de strijd tegen de asmogendheden, tegen de Duitse macht, dan zou hij ervoor zorgen dat zij in het mandaatsgebied, dat was inmiddels Engels mandaatsgebied, een plaats zouden krijgen om te wonen als ze dat wensten. En zo trokken vooral sinds die tijd, nadat de roep van het Zionisme reeds eerder onder het Jodendom had geklonken, vele Joden terug naar het land. Nog steeds zien we die beweging in gang. Inmiddels is het gekomen tot een staat in vele Joden terug naar het land. Nog steeds zien we die beweging in gang. Inmiddels is het gekomen tot een staat Israël die een plaats heeft onder de volken. Is dat het vervullen van de profetie? Nee, maar het is wel nodig wil de profetie vervuld kunnen worden. Ik ga u een paar versen daarover lezen in Ezekiel 37. De hand des Heren kwam op mij, en de Heren voerde mij in de geest naar buiten, en zette mij neer in een dal, dat was vol beenderen. Hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen, en zie, ze lagen in grote menigte door het dal verspreid. En zie, ze waren zeer dor. Ja, wat wil je, als je 19 eeuwen onder de volken verstrooid geweest bent, dan is het wel dor geworden. En hij zei tot mij, mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? En hij zei, de Heere, Heere, gij weet het. Toen zei hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot hem, gij dorre beenderen, hoort het woord des Heeren. Zo spreekt de Heere, Heere, tot deze beenderen. Zie, ik breng geest in u en ge zult herleven. Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u met een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat gij herleeft. En ge zult weten dat ik de Heere ben. Ik nu profeteerde zoals mij bevolen was, en zodra ik profeteerde ontstond er een geruis. En zie een beweging, en de beenderen voegden zich alleen, zodat ze bij elkander behoorden. En ik zag toe en zie, er kwamen spieren op en vlees en er trok een huid overheen, maar geest was er nog niet in hen. Daarop zeide hij erbij, profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere. Kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat ze herleven. Toen profeteerde ik, zoals hij mij bevolen had, en de geest kwam in hen, en zij herleefden, en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger. Voort zei hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis van Israël. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord. Onze hoop is vervlogen, het is met ons gedaan. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere. Zie, ik open uw graven, en ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en u brengen naar het land Israëls. Volk en land, ziet u wel? U brengen naar het land Israëls, en ge zult weten dat ik de Heere ben, wanneer ik uw graven open, en u uit uw graven doe opkomen, o mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven, zodat gij herleeft, en ik zal u doen wonen in uw land, en ge zult weten dat ik de Heere het gesproken en gedaan heb, luidt het woord des Heeren. Nou blijft er nog een vraag over. Gesteld nu dat je dit letterlijk neemt, ja, en wat voor reden hebben we om dat niet te doen? Gesteld nu dat je inderdaad zegt, dat huis Israëls, dat zal herleven, want die beenderen, die stellen het huis Israëls voor. Het gaat niet om dode mensen, want ze spreken. Wij zeggen, het is met ons gedaan. Vertel dan, hoe zit dat dan, van die 10 stammen zijn verdwenen, en van die 2 stammen is dan een restje teruggekeerd, en nu leven we in deze grote tussentijd, en hoe komen dan die 10 en die 2 stammen in vredesnaam weer bij elkaar, zodat je van het hele huis Israël, dat we zeggen van de 12 stammen, kunt spreken? Tussen twee haakjes, de Bijbel, die rekent altijd met het hele volk. Of het nu in deze tijd is, of in die tijd. Of het nu gaat om de kerk van onze Heer Jezus Christus in deze dagen. Dan kunnen we nog zo verdeeld zijn in Grieks-Orthodox, in Koptisch, in Rooms-Katholiek en Protestant. En dan kunnen de protestanten nog eens onderverdeeld zijn in ik weet niet wat voor hoeveel groepen en secten. God rekent altijd met de eenheid van heel zijn volk. En dat geldt ook ten aanzien van Israël. Als Elia in het tienstammenrijk leeft, en die gaat op de Karmel de dienst van de Heere herstellen, terwijl het tienstammenrijk zich overgegeven heeft in de Baalsdienst, dan lees je in 1 Koning 18 dat hij bouwt een altaar van 12 stenen naar het getal der stammen van Israël. Je zou tegen Elia hebben kunnen zeggen, jongen, maar dat klopt niet, want jij woont in het tienstammenrijk en daar in Jeruzalem is een tempel met het tweestammenrijk. Maar deze profeet houdt rekening met Gods gedachten. Het rijk mag dan in tweeën zijn. 10 en 2 stammen zelfs vijandig staan tegenover elkaar. Maar God ziet het hele volk. Zo heeft hij het bedoeld. Zo is trouwens ook nu. In de christenheid. Het is zelfs zo dat ook christenen soms tegenover elkaar staan. Maar wie naar Gods gedachten de toestand wil beoordelen, die zegt, daar is één lichaam. Één Heer. Één God en Vader van allen, van al zijn kinderen. En het is goed om daar een open oog voor te hebben. Mensen te ontmoeten die je kent als kinderen van God. Weken wat geleden stond ik nog hand in hand met de moederoverste. Ja, ze had op onze Bijbelstem een jaar wat geleden een boek gekocht, de planeet die aarde heette. Ja. En ze zei tegen mij, meneer, ik heb sindsdien een andere Bijbel gekregen. Ik zeg, je waarde zuster, volgens mij is de Bijbel in die paar jaar nog niet veranderd. En ze zei, nou, laten we dan maar zeggen dat ik veranderd ben. Ik zeg, mag ik daaruit concluderen dat u voor uzelf de zekerheid heeft van de vergeving van uw zonde door het geloof in de Heer Jezus Christus? Precies, meneer, zei ze, en de ogen straalden. Ik zeg, zullen we elkaar eens een hand geven? Een andere bodem heb ik ook niet onder de voeten. Dan horen we bij elkaar, zo stonden we daar hand in hand. Het is mooi als je zo elkaar kunt ontmoeten en weten, daar is één volk van God. Nou, zo deed Elia ook. 12 stenen. Als Ezra terugkeerde de ballingschap, dan offert hij 12 van dit en 12 van dat. Hij behoorde tot het tweestammenrijk. Ja, die 10 stammen waren verdwenen, de 2 waren voor een deeltje teruggekeerd. Maar hij offert naar het getal der stammen Israëls. Als Paulus staat ter verantwoording voor Agrippa, dan zegt hij tegen de koning Agrippa, met de boeien om zijn handen, koning Agrippa, ik word geoordeeld over de hoop van de opstanding uit de doden, waartoe onze 12 stammen, nacht en dag God vererende, hopen te komen. Ja. Die hield de eenheid van Gods volk voor ogen, ook de eenheid van Israël. En dus, als God zou herstellen, dan mag je ervan op aan, dat het zijn bedoeling is om die gedachte van die eenheid van al de zonen van Jacob, van dat geslacht van Abraham, om die vast te houden. En dan rijst dus de vraag, maar wat dan met dat tienstammenrijk dat is verdwenen in de graven der volken? Wel, dan kijken we naar het vervolg van deze profetie in Ezekiel 37... Vers 16. Gij mensenkind, neem een stuk hout en schrijf daarop voor Juda en de Israëlieten die daarbij behoren. Juda was de grootste stam. Daar is ons woord Joden ook nog altijd van afgeleid. Dat is het tweestammenrijk dus. Neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop voor Jozef het stuk hout van Ephraim. Ephraim was een zoon van Jozef. En hij was... Ephraim was de grootste stam van het tienstammenrijk. Dus dat rijk, dat tienstammenrijk, wordt hier naar Ephraim genoemd, zoals het tweestammenrijk naar Juda wordt genoemd. En het hele huis Israël dat daarbij behoort. Voeg ze dan aan elkaar tot één stuk hout, zodat ze in uw hand tot één worden. En als nu uw volksgenoten u vragen, wilt u niet meedelen wat u daarmee bedoelt, zeg dan tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik neem het stuk hout van Jozef, dat aan Ephraim toebehoort, en van de stammen Israëls die daarbij behoren, en ik voeg het bij het stuk van Juda, en maak ze tot één stuk hout, zodat ze één zijn in mijn hand. Terwijl de stukken hout die gij beschreven hebt voor hun ogen in uw hand zijn, zeg dan tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik haal de Israëlieten weg uit de volken naar wie er gebied zij gegaan zijn. Ik zal hen van alle kanten bijeen verzamelen en hen naar hun land brengen. En ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël, en één koning zal over hen allen koning zijn. Niet langer zullen zij twee volken zijn, niet langer verdeeld in twee koninkrijken, niet langer zullen zij zich verontreinigen met hun afgoden, hun gruwelen en al hun overtredingen. Maar ik zal hen verlossen van alle afvalligheid waarmee ze gezondigd hebben, en hen reinigen, zodat ze mij tot een volk zullen zijn, en ik zal hun tot een God zijn. En mijn knecht David zal koning over hen wezen. Eén herder zal er over hen, voor hen allen zijn. En ze zullen naar mijn verordeningen wandelen en naastig mijn inzettingen onderhouden. Zij zullen wonen in het land dat ik aan mijn knecht Jacob gegeven heb, waarin hun vaders gewoond hebben. Ja, zij zullen daarin wonen, zij, hun kinderen en hun kindskinderen tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal hun voor eeuwig tot vorst zijn. Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten. Een eeuwig verbond zal het zijn. En ik zal hun een plaats geven, hen vermeerderen en mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen stellen. Mijn woning zal bij hen zijn. Ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. En de volken zullen weten dat ik de Heere het ben die Israël heilig, doordat mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen staat. Nou, dat zijn toch duidelijke en niet mis te verstaande woorden. Er is nooit een tijd geweest waarin het tweestammenrijk en het tienstammenrijk weer werd herenigd. Er is nooit een tijd geweest waarin, nadat deze profetie is uitgesproken, Israël voor altoos in zijn land gewoond heeft. Het is nooit zo geweest dat de volken het niet meer zouden verdrukken, zoals je kunt lezen in hoofdstuk 36. In 36 vers 13. Omdat men van u zegt, een mensenverslinder zijt gij, een land dat zijn volk van kinderen berooft, daarom zult gij, dat is het land Israël, geen mensen meer verslinden, en uw volk niet meer van kinderen beroven, luidt het woord van de Heere Heere. Dat is nog nooit werkelijkheid geworden. Dat is zelfs nu nog geen werkelijkheid. Je leest van de ene bomaanslag naar de andere. Nog steeds verslindt het land zijn kinderen. Is er oorlog in de navel van de aarde, zoals Israël genoemd wordt in de profetie van Ezechiël. Deze profetie is nimmer vervuld. Daar zijn ook alle theologen het wel over eens. En daarom zoeken ze de oplossing in de vergeestelijking van zulke uitspraken, waarbij elke Jood de haren te bergen reizen en niet ten onrechte. Hier wordt gesproken over een land dat aan zijn knecht Jacob gegeven is. Nou, dat is niet voor misverstand vatbaar. Jacob lag daar op zijn steen, ja? Vluchtend van huis naar Mesopotamië. En hij zag daar in zijn droom de ladder opgericht van de aarde naar de hemel. En zag de engelen Gods opklimmen en neerdalen. En de Heere stond bovenaan. En als hij dat visioen gehad heeft, deze man die vluchtte naar de volkerenwereld, dan komt daar de stem die zegt, dit land zal ik u geven en uw zaad na u. 20 jaar ging er overheen. Jacob in de vreemde. En na 20 jaar komt hij terug. Komt hij terug bij Bethel. Bij die plaats waarvan hij gezegd heeft, het is niet dan een huis Gods. En dan staat hij daar vol dankbaarheid. Na 20 jaar heeft de Heer hem teruggevoerd. En is hij opnieuw in dat beloofde land. Toch heeft hij het nooit bezeten. Hij heeft er altijd als een vreemdeling en een bijwoner gewoond. Veel meer dan 20 eeuwen is Israël nu al in de verstrooiing. De 10 stammen uit het zicht verdwenen. Het lijkt wel of je echt niet meer kunt spreken over een mogelijkheid dat ooit die hereniging nog zou plaatsvinden. Jaren wat geleden zat ik in St. Moritz. Ik had een klein hotelletje in het naseizoen kunnen vinden waar praktisch geen gasten waren. Ik had drukke dagen achter de rug. Een paar conferenties gehad en ik wilde dus helemaal alleen zijn. Daar hebben ze altijd in bespreken echt wel de behoefte aan. En dan zitten ze vriend op de zaak voor me geregeld. Volgende morgen zit ik in de lunch van het hotelletje. Ik kijk naar buiten en daar staat uitgerekend een wagen met een Hollands nummerbord. Ik denk, oh gunst, dan ben ik weer de sigaar. Even later komen er 2 mensen van boven, gaan ook zitten ontbijten. Die spreken met elkaar in een totaal onbekende taal. Kon er niks van maken. Op een gegeven moment tikte die meneer me op de schouder. Vroeg of ik Engels sprak. Toen hij dat bevestigde. Toen vroeg of je met dit weer wel kon autorijden. Er was in die nacht zo'n 20, 25 centimeter sneeuw gevallen. Ik keek een beetje gek, zo natuurlijk wel. Als je verstand maar gebruikt. Ja, als je kijkt een beetje verbaasd, maar we hebben 30 jaar geen sneeuw gezien. Ze maakte een vraag waar je vandaan kwam. Uit Israël. Oh, periode. Kreeg de uitnodiging om met ze mee te rijden. En zo zijn we met z'n drieën die dag op stap gegaan. Tegen de middag nodigde mij uit voor een diner. We gingen een kast van een hotel binnen. Stond die plaat niet gauw gegaloneerde meneer, weet je wel, om weer te buigen. En nou, er kwam een uitgebreide spijskaart en ik mocht maar uitzoeken. De man was blijkbaar een goede doen. Toen we zouden gaan eten, wou hij zo aanvallen als de varkens. Trouwens, die knorren nog altijd voor het eten hoor, maar ja. Ik zei, don't you give a God thanks for your food. Toen keek hij me ineens ernstig aan en hij zei, dat ben ik verleerd sinds Auschwitz. Ze staat u mij dan toe dat ik voor het eten bid? Nou, dat was goed. Dus ik bad luid op tot de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Toen keek hij me heel verwonderd aan. En hoe gelooft u in de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob? Ja, dat vind ik het over. En daar ontspond zich een heel gesprek. Het duurde niet lang, of gasten aan nabijgelegen tafeltjes, die zaten te luisteren en één stond op en vroeg, pardon heren, is het permitted, is toegestaan, dat wij hier oorgetuigen zijn van uw gesprek? Nou, we gaan maar bijzitten. En daar in dat deftige hotel zat op een gegeven moment een aantal mensen rondom de tafel. En er was een prachtige gelegenheid om over de Heer Jezus Christus te spreken. Met twee van de oude natie, de man en de vrouw. Het werd een heel interessant gesprek. Hij was verbaasd dat ik profetie geloofde. En toen ik hem sprak over de terugkeer van de 10 en de 2 stammen, en zei dat Ezekiel had gezegd dat ze uit de graven der volken zouden opstaan. En dat God een koning over hen zou stellen. Dat ze weer het hoofd van de natieën zouden worden. En dat er een tijdperk zou aanbreken waarop vrede en gerechtigheid hier op aarde zouden heersen. En Jeruzalem het religieuze middelpunt van de hele wereld zou worden. Egypte de eerste zou zijn in economisch en politiek opzicht. Assyrië de tweede en Israël de derde. Naar het woord van Jesaja. Van Jesaja 21. Toen keek hij me aan. Ik kan u een interessante geschiedenis vertellen, meneer. Speelde jaren terug. Hij zegt, we zijn juist, want ik werk op het ministerie voor volkenkunde, we hebben een apart ministerie daarvoor, in Israël. We hebben juist een jaar of wat geleden, toen hij nog aan het bewind was, kort voordat hij afgezet werd, een telefoontje gehad van de negers van Egypte. Die stelde zich rechtstreeks in verbinding met de premier van Israël. En die deelde mee dat het wel goed zou zijn om een stel volkenkundige Israëliërs naar Abyssinië te sturen, want zijn ambtenaren hadden hem verzekerd dat er nog een totaal vergeten groep Joden in Abyssinië moest leven. En we zijn daar geweest, meneer. En we stonden stom verbaasd. Eerst dachten we, die negers en ambtenaren hebben zich vergist, want dit zijn zwarte. Maar toen we met ze gingen spreken, toen vielen we van de ene verbazing in de andere. We hadden de liederen van de Jemenieten gehoord, die kenden we. Die waren ook vergeten. Die werden na 2000 jaar boven water gehaald. Helemaal uit het zuiden van Arabië. Per vliegtuig teruggevlogen naar, vanuit een praktisch de bronzen tijdperk, teruggevlogen naar Israël. En toen ze in het vliegtuig zaten, zaten ze een heerlijk vuurtje te stoken omdat het zo koud was. Eerst dorsten ze niet in. Toen in de profetie werd voorgelezen, op adelaarsvleugelen zullen ze gedragen worden. Toen stapten ze in de Dakota. Ja? En zo hebben ze ze meegekregen. Die mensen leefden nog net als in de dagen van de Heer Jezus. Op een wonderbaarlijke manier ontdekt. Het is een verhaal op zich. En zo ging het ook met deze fella's. U heeft er dan onlangs nog het nodige van kunnen lezen. Ze werden daar uit Abyssinië voor een flink aantal zijn er teruggevlogen naar Israël. En inmiddels zijn ze weer bezig om voor te gaan met dat transport. Het gebeurt alleen nu nog veel geheimer. Dat is het gebeurde. Moet wel. Dit waren Joden. Als je lang in Afrika zit en daar bovendien nog wel eens een negervrouw trouwt, ja, dan krijg je onvermijdelijk een negroïde type. Dat was ook met deze mensen. Er komt nog een ding bij, en dat is deze volkenkundige mij zei, Jacob had twee slavinnen, waarmee hij getrouwd is, naast Lea en Rachel. En 9 slaven waren ook in die tijd volkomen normaal. Er is dus een goede kans dat de uitdrukking zwakachtig doch lieflijk teruggaat op het feit dat reeds van aanvang af onder de 12 zonen van Jacob negroïde typen zijn geweest, omdat hij waarschijnlijk ook wel een zwarte slavin als vrouw zal hebben gehad. Nou goed, dat moet ik voor zijn rekening laten, maar het is een interessante theorie. Hoe dan ook, deze mensen kwamen daarin. Hij zegt dus, wat dat betreft, is het niet ondenkbaar dat daar nog verloren stammen zijn, waarvan wij nu niet weten, en die op het meest onverwachts boven water komen. We hebben dat met de Jemenieten gezien, en we hebben het in Abyssinië gezien. Dat was getuigenis van een ongelovige Jood. Nu resten er nog een heleboel hoofdstukken van Ezechiël, en ook nog een paar versen in het boek de Openbaring. U ziet hier lopen een zwarte lijn. Dat is de lijn van de dood. De dood waar de Heer Jezus is ingegaan, maar waaruit hij ook weer is opgestaan. Hij is opgestaan uit de doden, de eersteling van hen die ontslapen zijn. U heeft gehoord over de aanvang van de periode van de grote verdrukking, het einde van de tijdperiode waarin wij nu leven, en we hebben gezien dat ook dan een opstanding van tussen de doden uit plaatsvindt. Nu gaan we die tijd van de grote verdrukking voorbij, waarover de vorige maal is gesproken, en dan vindt de laatste fase van deze eerste opstanding plaats. Een opstanding in fase. Eersteling Christus. Daarna die van Christus zijn bij zijn komst. In 2 stappen, ten eerste de gelovigen hier, die met de gemeente opgewekt worden en de Heer tegemoet gevoerd worden in de lucht naar het woord van Sint Paulus in 1 Thessalonicenzen 4. En dan komen in die tijd van grote verdrukking nog vele mensen om het woord van God en de getuigenis van Christus om het leven. En ook die worden opgewekt op het moment dat de Heer Jezus Christus in heerlijkheid verschijnt en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg naar het woord uit Zacharia 14. Als die opstanding heeft plaatsgevonden, en daarvan lazen wij hier, dan komt dat 1000-jarig vrederijk. Daarbij is het interessant op te merken dat de schrijver van het boek de Openbaring, Sint Jan, 3 maal spreekt over 1000 jaren en 3 maal over de 1000 jaren. Zou hier alleen staan 1000 jaren... dan zou je nog ruimte kunnen geven aan de gedachte, nou ja, dat zal een lange tijdperiode wezen. Maar als je tot 3 maal toe ook nog eens zegt, de 1000 jaren, dan wordt het natuurlijk een ander verhaal. Dan ga je echt denken aan een periode van 1000 jaar. 1000 jaar waarin Christus zal regeren. Zijn troon is natuurlijk wel in de hemel, maar hij is ook de zoon van David. Dus hij heeft het recht om te zitten op de troon van David. En toen hij geboren zou worden, heeft de engel ook aangekondigd, hij zal op de troon van zijn vader David zitten en zijn heerschappij zal zijn over Jacob. Ja, dat is de naam van Israël met zijn weerspannige hart van Israël dat altijd zoekt zijn eigen boontjes te doppen. God zal het zo ver brengen door grote verdrukking heen, dat het zich tot de Here zal bekeren. Dat gebeurt niet opeens. Er is eerst een terugkeertje. Er ontstaat weer een body. Er is weer een natie. Maar die natie is geestelijk nog zo dood als een pier. Dezelfde rabbi waar ik u straks van sprak in Israël. Die zwaaide met zijn hand over het beloofde land. En hij zei, meneer, dit is Israël niet. Vond ik een frappante uitspraak. En ik keek deze orthodoxe gelovige man aan. En ik zei tegen hem, wat is Israël dan wel? Hij zei, dit is opgebouwd in ongeloof. De eeuwige kan dat niet erkennen. Het echte Israël, meneer, dat moet nog komen. Tot dusver hebben we al onze oorlogen gewonnen. Maar de laatste oorlog gaan we verliezen. En hij citeerde een heel aantal profetieën uit het Oude Testament. Hij zegt, misschien gaan ze nog wel een heiligdom in Jeruzalem opbouwen, maar het zal verwoest worden, meneer. Er zal een grote aardbeving komen. En pas dan als we in de grootste nood zijn en Israël tussen de militaire machten van oost en west en noord en zuid als een graankorrel tussen de molenstenen zit en er geen enkele hoop in militair opzicht meer wezen zal, we reddeloos verloren zullen schijnen te zijn, dan zal de Messias op het toneel verschijnen. En dan zal hij alleen door zijn wondermacht aan Israël de verlossing geven. Ik zeg, waar zult u dan zijn? O, zegt hij, dat staat al in de profetie. Wij zullen vluchten naar de Dode Zee. O, er staat hier geen kaart van de Dode Zee op, jammer. Enfin, u kent de kaart van Israël, hè? Wij vluchten naar de Dode Zee. Er zal een dal zijn van Jeruzalem naar de Dode Zee. Daar zal de Eeuwige voor zorgen. En daar zullen wij ons verschuilen, tot de Messias de strijd gestreden heeft. Hij sprak over Zacharia 14. Zo. Toen keek hij mij aan. Hij zei, but you are a Christian. You don't believe these things. Maar u bent een christen. U gelooft deze dingen niet. Ik zei, man, ik heb het je straks al gezegd. Ik geloof dat echt. Dat staat toch duidelijk in het woord van God. Dat zal gebeuren. Zeg dan, als die Messias komt. Eindeloos zal de vrede zijn op de troon van David. Zo citeerde hij de profetie van Jesaja. En hij citeerde uit Jesaja, de wolf zal bij het lam verkeren. Een baby zal spelen bij het hol van een adder. En er zal geen kwaad en geen verderf zijn op de berg van de Heere. Daar zal de vloek van de schepping zijn weggenomen, meneer. En een ongekende vrede onder de heerschappij van Israël. Die man, die geloofde zijn profetieën en wist van een vrederijk dat kwam onder de heerschappij van de Messias. Ja, dan kun je er moeilijk onderuit om te vragen, maar hoe kan zo'n vrede dan ooit geschapen worden? Dan moet er met je volk nog wel wat gebeuren. Ja, meneer, zegt hij, de Eeuwige zal door zijn geest werken in de harten van ons volk. En het stenen hart van de Zionisten zal er uitgenomen worden. En ze zullen een echt mensenhart krijgen. Ze zullen een geestelijk hart krijgen. Ze zullen echt veranderd worden, meneer. Dat zullen we gaan beleven. Daar is al mijn hoop op gevestigd. Ja, zulke getuigenissen, die treffen je. Dan sta je daar als christen en dan hoor je zo'n man spreken. Ik was er met een medearbeider van de evangelische omroep. En die ook niet onbekend is met deze dingen. En toen we deze man verlieten, hij moest weg. Toen zegt hij tegen mij, Johan, die knaap, die kon de boekjes van Johannes de Heer en van ene J. en Darby en dergelijke en van Halitzi wel gelezen hebben. Ik zeg, pardon, Johannes de Heer en ene Darby en ene Halitzi, die hebben zijn boekjes gelezen. Ja, staat eenvoudig in zijn geschriften. Ieder christen kan nalezen. Ja, en dan is daar een geachte broeder in Christus en een klinkende naam in christelijk Nederland als theoloog. En die zit samen op een bijbelconferentie. Het is middagpauze en het gaat over kerk en Israël. En met een zevental gelovigen heb je, te midden van al deze predikanten, getuigd van deze toekomst van Israël. En zeggen deze theoloog tegen je, meneer Fijnverdraad, met velen, ook met vele Calvinisten, zijn we tot het inzicht gekomen dat we met Sint Augustinus het verkeerde schip zijn ingegaan ten aanzien van onze visie op Israël. Dat is ons wel duidelijk. Maar, moet ik dan werkelijk geloven dat daar weer een tempel zal staan in Jeruzalem? Zeg eens, de broeder, u heeft toch ook Ezekiel 47 in uw Bijbel? Moet ik dan echt geloven dat er ook een altaar zal staan? Ik zeg, dat kunt u ook in datzelfde Bijbelhoofdstuk lezen. Moet ik dan echt geloven dat er zelfs een beek vanuit Jeruzalem, een rivier, zal lopen, enerzijds naar de Middellandse Zee? Hij kende het wel, hij wist de brommels goed hoor. Anderzijds naar de Dode Zee, en dat dan zelfs in de Dode Zee het water zo zal veranderen, dat daarin weer vissen zullen leven. Ze er staat precies bij, mijn beste broeder, dat bij Engri, er zullen de netten gespreid worden. Als je nou gaat proberen, dan vang je niks hoor. Allemaal puur zout. Kleine oase, dat is alles. Het dorp wordt erbij genoemd. Wat wil je nog meer? Hij Hij was even stil. En toen haalde hij zijn schouders op en zei: het spijt me, beste broeder, maar dan voel ik mij wel overvraagd. Ik zei: och, mijn beste man, dat ken ik. Ik zei: wacht nog een paar jaar. Dan krijgt u al het bericht dat de Dode Zee veel te weinig water krijgt, omdat de Jordaan is afgetapt, want ze slotte niet veel meer dan een grote sloot, hoor. En als ze dat ding aftappen, daar zijn ze druk mee bezig, vooral de irrigatie die ze doen, dan komt er veel te weinig Jordaanwater in de Dode Zee. De zeespiegel die zal gaan zakken, en men zal genoodzaakt zijn langs andere weg water in de Dode Zee binnen te voeren. Waarschijnlijk zullen de Joden zoeken een verbinding te leggen tussen de Middellandse Zee en de Dode Zee. Als ze Gochem zijn, hebben ze een verval van 400 meter, kunnen ze een pracht van elektriciteitscentrale aanbouwen. Ja, dat werd tenslotte eigenlijk slechts die ingenieur voor, dat denk je dat is dan. Ja, en dan gaat er 5 jaar voorbij, en dan staat er zo'n bericht in je krant. Ja, dat klopt wel. Ja, dat zijn van die grappige dingen. En dan pak je nog eens je oude Bijbel. Een leesje van de rivier die voor je zal. En die de wateren van de Dode Zee gezond zal maken. Van een geweldige aardbeving, die er de oorzaak van wordt dat die rivier vloeit. En een rivier die vloeit vanuit de Tempelberg. En afvloeit naar de Dode Zee. Zeg ik, mijn beste broeder, ik begrijp je moeilijkheid al. Het is een oude. Toen in 1830 tal van christenen uit allerlei kerken, op grond van een studie van deze profeten, Ezekiel, Zacharia enzovoort, tot de conclusie kwamen dat Israël in ongeloof zou terugkeren naar zijn land en een eigen staat opbouwen, daar was toen niks van te zien. Dat Palestina weer een welvarend land zou worden, daar was toen niets van te zien. Dat de volkeren in Europa in een tijd dat Engeland zij verdeeld en heerst en zelfs België nog van Nederland afgeschud moest worden. Nooit meer een Napoleontische oorlog meer. Dat de volken van Europa zouden komen tot een Europese statenbond onder de suprematie van Rome in de toekomst. En dat de kerken zouden streven naar een eenheid eveneens onder de suprematie van Rome. Toen hebben de theologen van die tijd, 1830, tegen elkaar gezegd: nou ja, kom nou. Dat zijn Giliasten, ik geloof in 1000 jaar rijk. Ze plakten een etiketje op dat potje, Giliasme, en dat zetten ze bij in het kerkelijke rariteitenkabinet. En daar heeft het nu 140 jaar in gestaan, 140 jaar, en nou is Israël teruggekeerd naar zijn land, in ongeloof, het zijn nog de dorre doodsbeenderen hoor, er zit al een huid overheen, maar de geest des Heeren is er niet in, bij de geboorte is er nog niet bij. Nee, dan moet er nog wat gebeuren. Stenen hart zit er nog altijd in. Maar ze zijn terug. Dat is in gang. De staat is er. En die terugkeer gaat nog steeds voor. Geen. Vissers zullen ze vissen en jagers zullen ze jagen. En God kan vreemde jagers gebruiken. Of ze nou Hitler heten of Stalin, dat maakt niet uit. God werkt aan zijn profetie, beste broeder. Die theologen toen zeiden: Israël terugkeren naar het land. Dat land weer welvarend worden. Europa een eenheid worden. Kerken onder één paraplu. Kom nou. Amerikaanse secten die vliegen als paddenstoelen de grond uit. Dat kan je ons nou wijsmaken. Nee, dan voelen wij ons wel overvraagd. Zo, mijn beste broeder. Ik maak me er niet druk om. Als u het er moeilijk mee heeft, dan is mijn antwoord erg laconiek. Wat dan, zegt hij? Zo, wacht nog een paar jaartjes. Dan staat die tempel er wel. Het zal echt geen eeuw meer duren. Daar ben ik vast van overtuigd. Beetje verwonderd en twijfelachtig keek hij me aan. En zei: ja, weet je, wij moeten ons nog wel nader op al deze dingen bezinnen als theoloog. Nou, dat kan ik u echt aanraden. Maar één ding hoop ik. Of u nou moeite hebt om dit te aanvaarden zoals ik het u voorgesteld heb of ook niet. Of u zich overvraagd voelt of ook niet. Ik hoop dat u inziet dat de ontwikkelingen die we nu meemaken en het feit dat Israël na zoveel eeuwen toch weer een rol begint te spelen in de geschiedenis en dag aan dag op de voorpagina's van onze kranten staat, u toch in ieder geval iets te denken geeft. Dat doet het ook, meneer, zegt hij. Dan weet u wat dan de belangrijkste conclusie is. De Heer Jezus heeft gezegd: als nu deze dingen beginnen te geschieden, de vijgenboom weer uitbot, evenals alle andere bomen, als al die volken daar in het oosten en de vijgenboom Israël in het bijzonder weer tekenen van een naderend voorjaar beginnen te vertonen, weet dan dat de verschijning van de Heer Jezus Christus nabij is. en wordt dan gevonden als een dienstknecht die op zijn heer wacht. Hij was even stil. Daar kun je elkaar in vinden. Ik verwacht inderdaad heel spoedig de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Het heeft me bijzonder verblijd dat ik deze dagen een redenvoering van deze broeder las. Hij is afgedrukt in het omroepblad van de Eeuw voor een deel. En hij is ook te bestellen, compleet. Waarin hij duidelijk blijk geeft dat hij verder nadenkt over deze dingen. En vrij positief begint te spreken over Gods bijzondere handelen met Israël. En heel duidelijk oproept tot de verwachting van de wederkomst van Christus. Isaac da Costa, nu moet ik echt ophouden, die heeft over deze dingen veel nagedacht. Hij was een bekeerde Jood. En als hij dacht over dat vrederijk, dan heeft hij deze versregels gedicht. O vredevorst, u kunt gebieden de vrede op aarde. Goed, dat ligt nog in de toekomst. Maar dan voelt hij die wat toe. En in mijn ziel. Hier moeten we nog op wachten. Die regering van vrede, die vanuit Israël zal gevestigd worden over de wereld, dat is nu nog toekomst. Maar vrede in je ziel, dat is een andere kwestie. Dat kan nu werkelijkheid zijn. De Heer Jezus heeft toen hij uit de wereld wegging gezegd, vrede laat ik u. Niet gelijk de wereld geeft, geef ik u. Of nou de vrede van het IKV of de meer van de Russen is. Mijn vrede geef ik u. Dat is een heel andere vrede. Dat is een vrede van boven. Dat is de vrede van God. Wanneer leer je die kennen? Wil Israël deze vrede leren kennen? Dan zal het zich tot de Heere moeten bekeren. Dan zal het moeten luisteren naar het werk van Gods geest aan de harten. En dat zal straks gebeuren. Maar willen u en ik die vrede bezitten, dan moeten we nu luisteren naar de roepstem van God. Moeten we luisteren naar het feit dat God vrede gemaakt heeft door het bloed van het kruis. En dat die mensen die van nature een vijandige gezindheid in hun hart hebben tegenover de God van de Bijbel, dat hij zulke mensen wil maken tot zijn kinderen, als ze zich omkeren, hun verloren toestand erkennen en een eenvoudig kinderlijk geloof toevlucht nemen tot de Heer Jezus Christus als hun verlosser en Heer. Heeft u zelf ooit zo'n eenvoudige, positieve stap voor de Heer Jezus Christus gedaan? U heeft er nu nog gelegenheid toe. Als hij komt, is het beslist te laat. Vrede laat ik u. De Heer Jezus Christus zou zo graag zijn vrede ook aan u schenken. En hij wil het nog doen vanavond, als u een geloofsbeslissing voor hem wilt nemen. Satan voor een korte tijd moet worden losgelaten, dat hij dan de volkeren der aarde zal verleiden en dat ze zich vergaderen zullen rondom de heilige stad. Dat is dus Jeruzalem. En dat daarna de Heer Jezus hen verdoet door de adem van zijn mond. En dan ziet Johannes een grote witte troon en hem die daarop zat, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden. En hij ziet de doden, de kleinen en de groten, staande voor de troon. De zee gaf de doden die in haar waren. Het dodenrijk gaf de doden die in haar waren. En gaat er van waarop, en de dood gaf de doden die in haar waren. En dan worden de boeken geopend en de doden werden geoordeeld naar hun werken. In het apostolicum beleiden we, de 12 artikelen des geloofs, die door de gehele kerk worden aanvaard, daar beleiden we van waar hij wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Nou bedoel ik helemaal niet te chockeren, maar dit staat zo niet in de Bijbel. Er staat dat de Heer Jezus wederkomen zal om te oordelen, dat is punt 1. En er staat in de Bijbel op een andere plaats dat hij levenden en doden zal oordelen, dat is 2. Maar dat wil niet zeggen dat ze gelijktijdig geoordeeld zullen worden. Zoals het in de apostolicum staat, staat dat niet in de schrift. De levenden, die worden geoordeeld bij de ingang van duizendjarig rijk en tijdens het duizendjarig rijk. We lezen een jongeling die 100 jaar oud is, is hij nog een jongeling, als hij dan gezondigd heeft, dan zal hij sterven. Je kunt dat in Jesaja, in een van de 60e hoofdstukken van Jesaja lezen. Daar wordt dus een oordeel in het duizendjarig rijk uitgeoefend. Ook in de psalmen staat dat de Heere, die zal op psalm 101, dat hij elke morgen alle goddelozen uit zijn koninkrijk zal wegrapen. Daar is dus een doorgaand oordeel over de levenden vanaf de troon van Christus. Dat is de troon van David waarop hij zal zijn gezeten. En hij oordeelt dus de volkeren. Maar hier is sprake van het oordeel van de doden, niet van de levenden. En dat wordt zo beschreven, dat de zee en de dood gaven de doden die in hen waren, en het dodenrijk gaf de doden die in haar waren. Nou, de zee en de dood, het graf, dat is de plaats waar het lichaam is beland. En het dodenrijk, dat is de plaats waar het ik, of zoals we dan wel zeggen, de ziel van deze mensen is terechtgekomen. Dat zijn allen die in ongeloof gestorven zijn. En nu geeft dus zowel de plaats waar het lichaam is, zee of graf, als de plaats waar de persoon zelf is terechtgekomen, het dodenrijk, die geven de doden die in hem waren. Er is daar dus sprake van een opstanding, de opstanding van de onrechtvaardigen, zoals de Bijbel die noemt. Dat is de tweede opstanding. De eerste heeft hier plaatsgevonden. Wat er daarna nog volgt is een tweede opstanding. Al staat het woord tweede niet in de Bijbel, en zelfs in Openbaring wordt het woord opstanding niet eens gebruikt. Want van een leven in de goddelijke zin van het woord is helemaal geen sprake. Ze keren wel terug tot een bestaan, tot een leven, maar het is geen echt leven voor God. Integendeel. Ze staan daar, de kleinen en de groten. Dat wil zeggen, niet de baby's en de volwassenen, maar zulke uitdrukkingen hebben in het Grieks altijd een kwalitatieve betekenis. Een betekenis van hoedanigheid. En duiden dus op de groten der aarde en Jan Modaal, Jan met de pet, de kleine man, zoals we dan wel eens zeggen. Wie je ook geweest bent, groot of klein in deze wereld, alle moet je verschijnen voor die rechterstoel. Het zijn allen doden. Dood voor God, wel opgewekt wat hun lichaam betreft. Maar nu worden de boeken geoordeeld en ze worden geoordeeld naar hun werken. Die laatste uitdrukking maakt al duidelijk dat je bij kleine zeker niet aan baby's moet denken, want die hebben geen werken. Zo simpel is dat. En dan is daar ook een absoluut zuivere rechtspraak. Als je daar een beschuldigde hebt, en daar is de beschuldiging, de boeken worden geopend, daar komt de beschuldiging. We zouden kunnen zeggen dat is de advocaat, dat is het Openbaar Ministerie. Maar dan moet er ook een advocaat zijn. En daarom wordt ook het boek des levens geopend. En daar staan die namen niet in. Want als ze daarin gestaan hadden, dan waren deze mensen al lang opgestaan, hier bij de wederkomst van Christus. Maar recht is recht. Dus de aanklacht ligt daar. Hun werken staan in de boeken. En als een goede rechter is ook daar dus de mogelijkheid tot vrijpleiting. Het boek des levens wordt geopend. Maar dat boek des levens kan niets ten gunste van deze mensen getuigen. Ze worden geworpen in de poel die van vuur en zilver brandt. En dan, we lazen het voor wiens aangezicht aarde en hemel wegvluchten. Sint Petrus schrijft daarover dat hemel en aarde zullen brandende versmelten. De elementen, dan moet je niet aan chemische elementen denken, maar aan de elementen in de zin van het denken van die tijd. Dat zijn dus gewoon de bekende verschijnselen. Aarde, lucht, water en vuur. Dit hele bestaande systeem waarin we leven, daar hoef je echt niet aan moleculair biologie of iets te gaan doen, gewoon de wereld waarin we leven, die zal brandende versmelten, en dan ziet hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Als de profeten spreken over dit rijk, dan spreken ze over het heersen van gerechtigheid. Maar als Johannes schrijft over de eeuwigheid, dan zegt hij daar is een aarde waarop gerechtigheid woont. Waarom wordt hier de duivel nog een kleine tijd losgelaten, zult u vragen? Dan gaan we terug naar het begin van onze kaart. En dan hebben we hier het moment, nadat God hemel en aarde geschapen heeft, waarop in de engelenwereld een engel, Lucifer, of de morgenster geheten, in Vondels dichtwerk Lucifer wordt dan bezongen. U vindt het profetisch beschreven in een lied in Jesaja 14 en in een lied in Ezekiel 28, waarop een lichtengel, de morgenster, in opstand kwam tegen God en gezegd heeft: ik wil mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Toen werd ongerechtigheid in hem gevonden. En hij verleidde hier op aarde de mensen, en wel op deze manier dat hij zei: als je van die boom eet, dan zul je aan God gelijk zijn. Die boom was door God in die hof gezet met de bedoeling dat Adam en Eva inderdaad kennis zouden krijgen van goed en kwaad en daarin dan aan God gelijk zouden zijn. Dat zou namelijk kunnen plaatsvinden als die gevallen lichtengel, die boze macht, de mens zou verzoeken om toch van die boom te eten. En als Eva inderdaad gedaan had wat van haar normale wijze had verwacht mogen worden. Als